Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. U loof ik, Heer, met hart en ziel, in eerbied kniel ik voor u neder. We zingen met elkaar Psalm 138, vers 1, 2 en 4. stellen ons onder Gods heilige wet die we vanmorgen lezen uit Leviticus 19. Daarna zingen we Psalm 6, vers 1 en 5. Eerste en vijfde vers van Psalm 6. Hoort nu de wet des Heren. Heilig zult ge zijn, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Ieder zal voor zijn moeder en zijn vader ontzag hebben en mijn sabbatten houden. Ik ben de Heere, uw God. Ge zult u niet tot de afgoden wenden en u geen gegoten beelden maken. Ik ben de Heere, uw God. Wanneer ge de oogst van uw land binnenhaalt, zult ge de rand van uw veld niet geheel afmaaien, en wat nog is blijven liggen van uw oogst, zult ge niet oplezen. Ook zult ge uw wijngaard niet afzoeken en het afgevallene van uw wijngaard niet oplezen. Dit zult ge voor de armen en voor de vreemdelingen laten liggen. Ik ben de Heere, uw God. Gij zult niet stelen, gij zult niet liegen, gij zult elkaar niet bedriegen. Gij zult bij mijn naam niet vals zweren en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. Gij zult uw naaste niet afpersen en gij zult niet roven. Het loon van een dagloner zal niet de nacht bij u overblijven tot de morgen. Een dove zult ge niet vloeken, voor een blinde zult ge geen struikelblok leggen, maar ge zult voor uw God vrezen. Ik ben de Heere. Ge zult bij het recht spreken geen onrecht doen. Ge zult de armen niet begunstigen en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze zult ge uw naaste berechten. Ge zult onder uw volksgenoten niet als een lasteraar rondgaan. Ge zult uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. Ge zult uw broeder in uw hart niet haten. Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk. Maar uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de Heer. Laten we samen bidden. Heere, almachtige God, opnieuw mogen we hier met elkaar leven van uw wonder. Mogen we er opnieuw van leven, dat gij geduld hebt en dat gij genadig wilt zijn wie zijn schuld zo aan u beleidt, zoals wij dat daarnet zingend hebben gedaan. Dat gij vergeeft ieder die schuld beleidt met een oprecht hart. Gij neemt in genade ons steeds weer als smekelingen aan. En gij komt opnieuw tot ons met woorden van leven, opdat wij in het rechte spoor blijven door de woestijn van dit leven, op weg naar uw land. Opdat we vertroost worden te midden van alles wat ons verdrukt. Opdat wij geloven, versterkt worden in het geloof. Terwijl wij zo vaak uit onszelf twijfelen, kleingelovig en ongelovig zijn. O Heere in de hemel, dank voor dit alles, dat gij bij voortduur geeft. En laat door uw geest die waarheid, door uw woord dat open gaat, ons hart vol worden. Geef dat we vol vreugde van hier gaan. En in uw kracht de week aankunnen. In uw kracht zullen we ook deze week aankunnen. Alles aankunnen. We komen er doorheen. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Schenk ons deze vreugde, deze zekerheid opnieuw. In deze dienst. U kent en doorgrondt ons. En u weet hoe we hier gekomen zijn. En wat voor ons de gemeente betekent. En het geloof betekent. En in wat voor omstandigheden we staan, in gezin, in familie, in werk, in wereld. O God, wees nabij en schenk ieder wat hij of zij nodig heeft. En bouw uw gemeente door uw kracht. In Jezus' naam. Amen. We lezen de Heilige Schrift opnieuw uit de Openbaring van Johannes. Vanmorgen hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 5. En hoofdstuk 9 vanaf vers 20 tot 10 vers 11. Ik hoop dat u zelf wat vooruitgelezen hebt. Je kunt niet alles lezen. Voor wie vooruitlezen op de hemelvaartsdag, dan hopen we Openbaring van Johannes hoofdstuk 12 te lezen en te overdenken. Dat komt heel mooi uit. Daarna dan laten we dit boek weer even met rust en zijn er eerst allerlei andere dingen. De Openbaring van Johannes, hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 5 en 9 vanaf vers 20. En toen hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel, ongeveer een half uur lang. En ik zag de zeven engelen die voor God staan, en hun werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. En hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon. En de rook van het reukwerk met de gebeden der heiligen steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde. En er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbevingen. 9 vers 20 En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet meer te aanbidden, en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, nog horen of gaan. En zij bekeerden zich niet van hun moorden, nog van hun toverijen, nog van hun hoererij, nog van hun dieverijen. En ik zag een andere, sterke engel neerdalen uit de hemel, bekleed met een wolk, en de regenboog was op zijn hoofd. En zijn gelaat was als de zon, en zijn voeten waren als zuilen van vuur. En hij had in zijn hand een geopend boekje. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde. En hij riep met luider stem zoals een leeuw brult. En toen hij riep, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. En toen de zeven donderslagen gesproken hadden, wilde ik het opschrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen, verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf het niet op. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn rechterhand op naar de hemel en zwoer bij hem die leeft tot in alle eeuwigheden, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarop is, en de zee en hetgeen daarin is. Er zal geen uitstel meer zijn, maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd. En de stem die ik gehoord had uit de hemel, hoorde ik wederom met mij spreken en ze zei, ga heen, neem het boek dat geopend ligt in de hand van de engel die op de zee en op de aarde staat. En ik ging heen tot de engel en zei tot hem dat hij mij het boekje zou geven. En hij zei tot mij, neem het en eet het op. En het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op. En het was in mijn mond zoet als honing. Maar toen ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. En er werd tot mij gezegd, ge moet wederom profeteren over vele natiën en volken en talen en koningen. Tot zover deze schriftlezing. Zalig die het woord van God horen en bewaren. Halleluja. De tekst voor de prediking vindt in hoofdstuk 8, Openbaring 8, vers 4 en 5. En de rook van het reukwerk met de gebeden der heiligen steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde. En er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbeving. Voor we daar samen over nadenken, gaan kinderen naar de zondagsschool. Wij zingen Psalm 123, de beide versen. Psalm 123. sluiten straks aan op de prediking met gezang 298. Wij staan ten laatste kant gereed. Gezang 298 na de prediking. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het blijkt toch dat menigeen het maar angstig vindt, die openbaring van Johannes en die rampen beschreven in de visioenen. Dat bleek ook uit sommige reacties bij de nabespreking vorige week. Als ze lezen van de oordelen Gods die over de aarde gaan, dan slaat de angst hen om het hart over wat komen gaat. En het is natuurlijk ook ontzettend. Het is ontzettend wat Johannes te zien krijgt. En zelfs in de hemel, lazen we daarnet, zelfs daar valt een stilte van een half uur. Is het doodstil als na alle rampen die al losbraken, het zevende zegel geopend wordt. Dat zegel is open. Het begint met die stilte. Engelen, oudsten en vierdieren houden, bij wijze van spreken, de adem in van spanning, van ontzetting over wat er nu bij het laatste zegel losbarst. Is het dus zo vreemd als wij dan op deze aarde hier levend, dat wij dan ons hart vasthouden over wat er nu weer gebeurt? Het is allemaal zo kolossaal, dat ben je daar nou helemaal in. Een kleine mens tussen dit alles. En moeten wij, kun je dan afvragen, moet ik dat allemaal meemaken? Die grote verdrukking. Een dergelijke angst is dus heel best begrijpelijk. Alleen vergeten velen één ding. Die grote verdrukking waarover Johannes spreekt, waarover hij schrijft, is niet zozeer, is niet alleen iets van de toekomst. Nee, waarover hij schrijft, daar zitten we middenin. Waarover hij schrijft, wat hij ziet, dat is gebeurd en dat gebeurt en het zal gebeuren. De grote verdrukking, zo hebben we immers in hoofdstuk 7 gezien, de grote verdrukking, zo heet die hele periode van de kerk tot de wederkomst toe. De grote scharen die niemand tellen kan, ze komen allemaal uit de grote verdrukking. Ze hebben die allemaal meegemaakt. En dat maakt het wel wat vreemd dat we nu ineens angstig worden als Johannes in feite alleen maar beschrijft wat er om ons heen gebeurt. We staan er middenin. En zien we dat dan niet? Herkennen wij dat dan? Zeker, ik weet best, we hebben vorige week gezegd, de weeën die door de geschiedenis heen gaan, die worden steeds heviger, heftiger, hoe dichterbij de verlossing komt. Alles wordt steeds totaler, omvattender, het kwaad groeit tot één grote wereldmacht. Het wordt één wereldnacht. Maar voor de enkele mens, voor het persoonlijk leven, verandert er nou niet zo gek veel. Dan kun je moeilijk zeggen, vind ik, dat het een erger is dan het ander. Of je als christen nu door Nero de arena ingestuurd wordt voor de leeuwen, of gemarteld wordt onder keizer Domitianus, of je nu als christen of jood naar de concentratiekampen van Hitler gaat, of wordt gefolterd in 1984 achter het ijzeren gordijn. Dood teruggestuurd naar je moeder. Van de week weer zo'n verhaal. Dat is allemaal even verschrikkelijk. Daar kun je moeilijk een gradatie inbrengen als je dat meemaakt. En mensen, christenen, joden maken dit mee. Het is één en dezelfde grote verdrukking. De grote verdrukking, dat is steeds. Dat is nu. Wij maken het mee, nu. Als je die vier bazuinen leest. Dat de natuur sterft en vergiftigd wordt. Wij maken het mee, nu. Dat je er niet meer bij hoort. Als je niet hetzelfde merkteken draagt aan je hoofd en je hand. Dus als je niet net zo denkt en net zo doet als de massa. In dat hele maatschappelijk-economisch systeem. Daar komen we nog wel op. In een ander hoofdstuk. En wat in hoofdstuk 9 over de vijfde bazuin wordt geschreven. De bezetenheid. De pijniging onder de, door de demonen. Onder aanvoering van Lucifer. Die gevallen ster, gevallen engel. Pijnigingen onder hen die niet verzegeld zijn. Die niet in Christus zijn. Wij maken het mee. Wie buiten dit kringetje komt. Wie buiten de kerk komt. Wie weet wat een leegheid en zinloosheid en vertwijfeling en versuffing er heerst. En als wij niet bidden en waken, dan komt het ook onze kring binnen. En het komt ook wel onze kring binnen. En wat is er aangaande de zesde bazuin in onze eeuw alleen al niet gebeurd? Een Eerste Wereldoorlog. 13 miljoen levens. Tweede Wereldoorlog. Kostte 56 miljoen levens. En we hebben alweer zo'n 125 oorlogen gehad sinds die tijd. Er zijn sinds 1945 bijna net zoveel mensen gesneuveld als in die twee wereldoorlogen samen. Dat is er al niet gebeurd. Wat gebeurt er? In wat voor wereld leven wij? Dit is de grote verdrukking waarover Johannes schrijft. Alleen moet je bedenken, in de visioenen van Johannes, daar worden niet zozeer die uiterlijke dingen in beschreven. En je moet ook niet in die beschrijvingen van Johannes proberen uiterlijke dingen in de wereld te herkennen. Dingen van één bepaalde oorlog. Nee, Johannes ziet de machten. Hij ziet de machten en de krachten daarachter. En dat ziet er nog veel afschuwelijker uit. Ja, daar kun je geen voorstelling van maken hoe afschuwelijk die machten zijn. Die dit alles tot stand brengen. Van wat wij in de werkelijkheid zien. Hij ziet in gestalten van engelen, gevallen engelen, van schorpioenen, paarden. De demonische machten die dit doen. Die wereldoorlogen met al die gruwelen daaraan. Ze zijn slechts, wat heet slechts, de buitenkant van wat Johannes daarachter aan de binnenkant ziet. Verschrikkelijke krachten die de mensheid voor een derde vernietigen. Dat gebeurt en dat is gebeurd. In die grote verdrukking leven wij. Dus als je angstig bent, ben je angstig om wat er nu gebeurt. We leven erin. Al zien we het misschien zelf niet. Want zo is dat. Dat is fabelachtig vermogen van de mens. Dat is ook een van de grootste raadsels tegelijk. Hoe de mens zich kan afsluiten, ook wij, voor de werkelijkheid om je heen. Als je dat bij jezelf constateert, dan begrijp je ook beter dat Johannes moet constateren. Na al die rampen, en al waren er ook zoveel mensen gedood, toch bekeerden de overgeblevenen zich niet. Ze gingen gewoon verder, achter die goden aan. Mars, oorlog, Mammon en Venus. Zoals zoveel in deze tijd doen. Men gaat gewoon verder. Je begrijpt het, dat men verder gaat als je jezelf kent. En tegelijk kun je het niet begrijpen. Zo'n verharding. Geleerden hebben uitgerekend dat we in de afgelopen 3400 jaar alles bij elkaar zo'n 230 jaar vrede hebben gehad op deze aarde. Op 3400 jaar geschiedenis. Ruim 200 jaar vrede. En niemand bekeerde zich. We gaan rustig verder op deze weg. Zoiets gebeurt. Ongelooflijke verharding. Inderdaad. Je denkt bij Johannes 9 vers 20. Dat kan niet. Als zulke rampen losbreken. Dat kan het niet. Dat mensen zich dan niet bekeren. Maar het gebeurt. Je ziet het. Het is zo. En als Christus terugkomt, dat zegt Jezus zelf, dan gaan de mensen ook nog steeds gewoon verder. Dan is er niks veranderd. Ze leven net als in de dagen van Noach. Het hele sociale leven gaat gewoon door. Als in de dagen van Noach zal het zijn. Er is niets bijzonders aan de hand, zegt men. Men ziet niet, men verstaat niet. Terwijl de oordelen Gods over de aarde gingen, hebben ze zich niet bekeerd. En ook de komende weeën zullen daar niets aan veranderen. En te midden hiervan, van zulke gebeurtenissen, leeft de gemeente van Christus. Zij leeft van het open boek, waarover we in hoofdstuk 10 hoorden. Het evangelie. Woord van God. Ze gelooft in de macht van dit woord. Het gepaard gaat met die stemmen van 7 donderslagen. Maar die gemeente begrijpt het ook niet allemaal. En er blijft veel verhuld, ook bij Johannes. Ook daar mag hij niet alles optekenen. Wij leven, we blijven leven met talloze waaroms. Het is niet te verdragen, denk je soms. En we verdragen het alleen omdat we weten dat het lam is geslacht en dat het lam de boekrol heeft genomen. En daarom alleen. We leven van het Godswoord. We eten het op zoals Johannes. En het is zoet in onze mond en het is zoet om te horen. Tenminste, dat hoop ik. Waarvoor bent u anders hier? Ik denk toch daarom. Maar het is een bittere ervaring. Leven van dit woord in deze harde, verharde wereld te staan. Bittere droefheid kun je hebben om de onbekeerlijkheid om je heen. En Johannes krijgt dan ook de opdracht, je moet nog meer profeteren. Je moet nog meer preken over vele naties en volken en talen en koningen. En dan gaat er in hoofdstuk 11 dan verder over. Getuigenis van de kerk, haar profeteren als Mozes en Elia. Hoe houd je het uit? Hoe houd je het uit als kerk, als getuigen van Christus in zo'n wereld? Hoe houdt u dat eigenlijk uit? Of bent u al geen getuige meer? En heb jij ook het evangelie toch maar alvast in je hart verruild voor goden van geld en geweld en lust? Hoe houd je het uit? Ja, je mag weten, je bent geteld, zei hoofdstuk 7. En de kerk is gemeten, zegt hoofdstuk 11. Dat wil zeggen, dat tellen, dat meten, dat houdt de bewaring in. Ze zijn verzegeld. Jawel. Maar je hebt toch het gevoel, het overkomt je allemaal. Het gaat allemaal over je heen. Je hebt, als je leeft met het evangelie, het idee dat je op een toneel verzeld bent geraakt, waar iedereen precies zijn rol weet en het doel ook weet en de afloop. Maar jij weet niet waarover het gaat. Je weet niet eens of je in het eerste of in het derde bedrijf zit. En toch ben je erbij betrokken en slachtoffer tegen wil en dank. Wat kunnen wij doen tegen al die machten, tegen al wat daar gaande is in de strijd tussen Christus en de antichrist, tussen het lam en de demonen? Ja, natuurlijk, in je levensstijl getuigen van Christus. Maar wat kunnen we wezenlijk doen in dit alles? Het gebeurt en je kunt er niet omheen of overheen. We moeten er doorheen, of we willen of niet. Ja, we komen er ook doorheen, door de macht van Christus Jezus, dat geloven we. Maar toch, het overkomt ons toch meer dan dat we er de hand in hebben. Dat gevoel heb je. En dat is het misschien wat dan angstig maakt. Als je daarover allemaal nadenkt. Wat kun je eraan doen? Niets toch. Ja, en dan lijkt alles op zijn kop te staan. Want dan lezen we die tekst van morgen. En wat wordt daar dan gezegd? Dat het ons allemaal inderdaad ook maar overkomt. Nee, dan wordt daar gezegd, nota bene, dat wij er zelf om gebeden hebben. Dat we het dus zelf gevraagd hebben, dat alles wat er gebeurt. Nou, dat moeten we en willen we vanmorgen dus wat nader bekijken. Want dat is denk ik het laatste wat je gedacht zou hebben. Ik weet ook niet of we sowieso dit hadden durven verwachten, ondanks al onze vrome ideeën daarover, dat onze gebeden, dat de gebeden van alle heiligen betekenis zouden hebben. Zo'n betekenis zouden hebben. Wereldbetekenis. Dat blijkt zo te zijn. De gebeden van de gelovigen hebben zo'n betekenis dat ze in de openbaring van Johannes, in de ontknoping van de wereldgeschiedenis, een rol spelen. Johannes ziet dat. Er kwam een engel, zegt hij, een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. En hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven met de gebeden van alle heiligen. Van alle heiligen. Op het gouden altaar voor de troon. Dat kunnen wij, ook als christenen vaak, en geheel ten onrechte, dat denken wij. Gering vaak van de macht van het gebed. Een gebed, nou ja, wat heeft het eigenlijk voor zin? Als het nou meer zin had en meer kracht gaf, dan zou je misschien ook wel veel meer bidden. Wie bidt er nou verder nog? Wie neemt daar tijd voor? En als we bidden, ja, dan zijn we nog wel wat gerichtje zeker, en dat mag ook. Op het ontvangen van rust en troost. En we bidden zelfs wel eens, als we durven, om een bijzondere gebedsverhoring. En het mag ook. Maar dit, wat weten en geloven we hier nog van? Dat onze gebeden, samen met die van alle heiligen, dat die wereldbetekenis hebben, dat die kracht hebben, zo'n kracht dat ze de wereld meestuwen naar een eind. Toch is dat zo, dat wordt hier gezegd. Het gebed van Gods kerk wordt gehoord in de hemel. Ook jouw gebed dat daarin meegaat, daarin meetrilt. Het stijgt op voor Gods troon. En die gebeden der heiligen regeren mee de wereld. God schakelt onze gebeden in zijn plan, in zijn raad. Hij vraagt ons ook om ons gebed. Hij wil gebeden zijn, zegt de Bijbel. Hij wil dat we hem aanroepen met een oprecht hart. En er gebeurt, zo blijkt dan ook wat, met die gebeden. Ze worden voor God gebracht. Jouw gebed, u alsjeblieft. Het gaat mee daar met al die gebeden. Op het altaar voor God. En hij hoort ze bij wijze van spreken alle in die stilte voor de oordelen. Hij hoort daarin. Ja, wat hoort hij? Hij hoort ons zuchten. Ons klagen, want dat is ons gebed helaas vaak. Onze vragen zo eindeloos veel. Ook onze lof, ook onze dank. Dat we het niet vergeten. Hij moet dat voorop gaan. Maar hij hoort ook, en dat vooral, en dat eigenlijk toch in ieder gebed en in iedere zucht en in alle dank, in dat alles, met of zonder woorden gezegd, uw koninkrijk komen, uw naam worden geheiligd, uw wil geschieden, dwars door alles heen, is daar in het gebed van de kerk, die lijdt en strijdt in de grote verdrukking, in een harde, in een verharde wereld, dwars door alles heen, is daar steeds de hartstochtelijke stem. Maranatha, Heere Jezus, kom toch, en hoe lang nog? En dat stijgt op voor Gods troon. De Heere hoort deze gebeden, deze zucht, deze trilling. In dat hele reukwerk. Want over dat reukwerk, die gebeden, dat weten we best met elkaar. Die gebeden van ons. Ja, je durft er ook nauwelijks zo over te praten en over te denken. Want die gebeden van ons zijn niet rein en ze zijn niet heilig. En daar zitten zoveel gevoelens bij en valse gedachten en schijnheiligheid. Als je jezelf nagaat, wat is mijn gebed voor God? Maar, en dat horen we hier, maar toch, hier horen we hoe die gebeden voor God worden gebracht, gemengd met veel reukwerk. Met andere woorden, onze gebeden, zo onrein en zwak en krachteloos als ze zijn, ze worden aangevuld, ze worden geheiligd, ze worden versterkt voor God. Waar wij uit onszelf niet eens kunnen bidden zoals het behoort, daar is, zo noem ik dat reukwerk dan maar, dat is het reukwerk van de priester waarmee ze mee opstijgen voor de troon. Daar is de voorbede van de priester, van Christus Jezus zelf. Zijn voorbede die samen met onze gebeden opstijgt voor God. En zo worden die gebeden, ook het uwe, ook het jouwe, ook het mijn, gehoord. Opgezonden van de aarde en voor God welbehagelijk. Er wordt voor gezorgd dat hij ze hoort, dat hij ze horen kan, dat ze hem welbehagelijk zijn in Christus. Die gebeden, zo mag je dat noemen, de mensen die zo bidden, de christenen, ze verzoeken God met hun gebeden tot het goede. God kan niet verzocht worden tot het kwade, maar wel tot het goede. Het is of die gebeden, geheiligd in Christus, of ze de Heere God als het ware prikkelen om te geven, ja, waartoe hij innerlijk ook ten volle bereid is om dat te geven, namelijk de komst van het Rijk. En al die gebeden, ze roepen, ze smeken, ze prikkelen God, als het ware allemaal samen, nu laat het nu gebeuren, laat nu uw Rijk komen, maak nu de aarde nieuw. Hoe lang nog? Laat het nu gebeuren. En die gebeden, dit gebed om de komst van het Rijk, dat wordt altijd verhoord. Deze gebeden, wat heeft, ze hebben een plaats in Gods raad, in zijn plan met de wereld. Nou, dat moet je even indenken. Zo ver reikt ons gebed, het gebed van de heilige. Met welk ander middel ter wereld is ooit iemand, heeft ooit iemand tot God kunnen naderen? Er is geen macht zo groot als deze. Het gebed van de gelovigen, dat komt tot voor God. Met bidden en zingen komt een christen verder. Heeft hij meer rust ook? Maar komt hij ook verder tot voor Gods troon? Kom je verder dan met transcendente meditatie of weet ik het allemaal? Heb je niet nodig, maar wij zijn het bidden en het zingen verleerd. Er is geen wapen ter wereld zo krachtig, dat zo direct ook gevolgen heeft voor de loop van deze wereld, voor de wereldgeschiedenis, dan dit, het gebed van de kerk. En dat mochten we samen best veel sterker bedenken. Dan zouden we ook veel meer bidden. Het gebed tot de Allerhoogste, dat heeft wereldbetekenis, dat heeft kracht. Dat wordt verhoord ook, en zie dan, dat ziet Johannes ook, zie dan wat er gebeurt. Die engel, die neemt dat wierookvat waarop de gebeden van de heiligen opstegen voor de troon. En hij vult dat vat met het vuur van het altaar en werpt het op de aarde. En dan schieden donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbevingen op aarde. En dan volgen er die zeven bazuinen. Anders gezegd, de gebeden der heiligen komen op de aarde terug als een soort boemerang. En ze verwekken op die aarde oordelen die stuwen naar het einde van deze wereld. Die stuwen naar de komst van Gods Koninkrijk. De oordelen, zo mag je dat zeggen, die over de aarde gaan, zijn voor een deel, heeft er wezenlijk mee te maken, de terugkerende gebeden van de heiligen. De inhoud van die gebeden wordt teruggestort op de aarde en is tegelijk de inhoud van Gods besluit dat het koninkrijk komt en de wereld wordt geoordeeld en Gods volk verlost. Nou, dat zegt onze tekst. Dat is wat Johannes ziet. En dat is inderdaad, nou, dat is inderdaad om van te schrikken. Iets wat wij wellicht nooit hadden verwacht. Dat onze gebeden het wereldgebeuren zouden beïnvloeden. En toch is het altijd gezegd, het is iedere zondag gezegd. De kracht van het gebed en wat het gebed vermag. En dat het gebed van een rechtvaardige veel vermag. Het is helemaal niet nieuw. En toch. Wij geloven zelf, denk ik, nauwelijks soms in de macht van het gebed. Laat staan de buitenkerkelijke. En toch vanuit de kerk wordt de wereld meegeregeerd. Ze heeft een band met God. We schrikken er ook zelf van in die zin dat we zeggen, maar dit hebben we helemaal niet gebeden. Dit hebben we niet gevraagd. Dit alles wat om ons heen gebeurt, waar we het in het begin van de preek over hadden daarstraks, dat overkwam ons, zeiden we, en het overkomt ons min of meer. Hierom hebben wij toch niet gebeden. Dat zulke bazuinen, dat zulke weeën, zulke machten zouden komen. Wij hebben niet gebeden om verschrikkingen. Wij bedoelden slechts dit ene in al ons zuchten. Hoe lang nog? En uw koninkrijk komen, Maranatha. Maar, ja, dat kunnen we wel zeggen, gemeente, maar dit is het dan, zegt Johannes. Dit is dan, ziet hij, wat er gebeurt. Dit is de verhoring van de gebeden der heiligen. Want zo komt het namelijk. Zo komt Gods Rijk. Zo komt Hij, onze Heere Jezus Christus, door al die gerichten heen. Door de dood heen naar het leven. Zo is de hele geschiedenis. Heilsgeschiedenis. Door al die gerichten heen komt het. Waarom zo? Waarom zo? Dat weet ik ook niet. Wij hebben ook niet de vraag of het dan nog anders kon. En we hebben niet de vraag of de Heere God misschien nog anders zou willen regeren. Of er niet anders geregeerd zou kunnen worden. En we hebben niet te beweren dat wij het zo niet bedoeld hadden toen we baden. Nee, we hebben gebeden om de komst van Gods Koninkrijk. Nou, en zo komt dan ook het Koninkrijk. Zo geschiet Gods wil. Zo komt de wereldgeschiedenis tot een eind. Moeten we angstig zijn? Zo begonnen we. Moeten we angstig zijn? Je kunt angstig zijn.
ontzet. In de grote verdrukking. Er wordt ook geen slecht woord van gezegd in de Bijbel als je bang bent. We moeten er doorheen. Ons hart houden we vast. Het gebeurt. Het koninkrijk komt. Dat merk je nou. Je weet het nou. Want het komt zo. Het gebeurt. Maar wat gebeurt er eigenlijk? De toren van God. Zijn oordelen. Ja. Maar voor alles ook. Gods trouw. De trouw van God. Die gebeurt. Gods trouw aan u. Aan jou. Op je gebed. Zijn trouw aan het verbond. Rondom die engel die het evangelie droeg, stond ook weer een regenboog. Gods trouw aan ons. Trouw aan het verbond. Die geschiet. In alle onrust. En ook al kun je soms angstig zijn, is dat wat wij weten, is dat wat wij geloven mogen, wat we tegen elkaar mogen zeggen, is dat de troost die de openbaring van Johannes predikt aan de gemeente van de getuigen, van de martelaren. Gods trouw blijft, hij laat niet varen in eeuwigheid. De werken zijn er handen, het rijk komt. Wat er ook verder gebeurt, in Christus mag je zeggen, ik zal niet sterven, ik zal leven en eeuwig zingen van Gods goedertierenheid met heel die scharen die niemand tellen kan. Amen. Samen danken en bieden. Heere onze God, wij prijzen uw trouw, uw grootheid en uw macht. We belijden u dat wij tot nu toe veel te klein van u hebben gedacht. En veel te gering hebben gedacht van de macht van uw woord op deze aarde. Van uw woord, het evangelie waarvan ook wij mogen leven. Veel te klein hebben gedacht van wat het gebed betekent. Dat gij hoort naar iedere ziel die echt ademt, die bidt tot u. We belijden u dat we zo vaak baden in alles, hoe lang nog, en uw koninkrijk komen, dat we tegelijk het gevoel hadden, het blijft maar uit. En niet zagen dat het komt om ons heen, door al de oordelen heen, onweerstaanbaar komt. We belijden u dat ook wij, als het van ons afhangt, ons niet bekeren tot u. In die zin de tekenen van de tijd niet verstaan. Maar God, keer ons dan opnieuw naar u toe. Voor het eerst of opnieuw, zoals we hier bij elkaar zijn. Geef dat we met elkaar horen. Door de werking van uw geest. Dat we ons hart geven aan u en uw zoon. Het lam dat staat als geslacht. Dat we horen tot die grote schare. Tot de heiligen voor uw troon. Heer, ontferm u over uw kerk. Ontferm u over onze broeders en zusters. Die waar ook ter wereld lijden onder de zoveelste oorlog, de zoveelste verdrukking, de zoveelste wee. Sta hen bij en mag uw woord in hun verdrukking werkelijk troost zijn. Dat ze tenslotte toch zonder angst, hoe moeilijk ook, toch zonder angst, hun leven niet lief hebben tot de dood, maar hun leven geven aan u, in Jezus' naam. Schenk dat ook aan ons, die in deze westerse maatschappij zoveel gemakkelijker lijken te kunnen leven, doordat er geen directe vervolging is. Laat de geest van de tijd ons niet aantasten, omdat ook wij leeg en suf worden. Dat we geestelijk worden uitgehold en niet meer zelf kunnen denken, niet meer creatief zijn. Alleen maar reflecteren. Alleen maar consumeren. O God, bewaar ons. Zegen uw gemeente. Ook op deze plek. U kent ze. Ook al zijn we al in deze plaats verscheurd. Uit elkaar door allerlei kerkmuren. Gij kent ons. Houd ons toch vast. Wees met hen die moeite hebben, die te vechten hebben tegen ziekte, tegen dood, die in rouw zijn.